life finds a way.
You're a wizard, Harry.
I'll have what she's having.
What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Radio Cinema.
Radio Cinema, onze wekelijkse filmrubriek. En dit keer, het is zover, het is december. Doen we een december special. We kiezen de beste klassieke films voor deze tijd van het jaar. Maartje Willems, hartelijk welkom.
Dankjewel, Pieter.
December is natuurlijk voor de filmsector de grote maand. Traditioneel, ja. Mensen gaan naar de bioscoop in de laatste twee weken van het jaar. Op televisie is ook altijd een hoop te zien. Er worden altijd heel veel grote films uitgebracht.
Met kerst natuurlijk.
En dan heb je nog het subgenre van de kerstfilm.
Ja, 48 uur bingen.
Netflix is er ook weer vol opgedoken dit jaar. Ook in de bioscopen zijn er weer een aantal van te zien.
Ja.
Krijgen wel meer concurrentie van de gewone blockbusters die ook allemaal in december eruit worden gemieterd. De kerstfilm is een wonderlijk iets, al heel oud. Bestaat al vanaf, zolang er cinema is, waren er kerstfilms. En wat volgens mij de kerstfilm onderscheidt, want ik ging erover nadenken, wat maakt een kerstfilm? Een kerstfilm is eigenlijk die paar dagen dat alles goed moet zijn. Dus er is een
soort paniek.
Het is eigenlijk een gewone film met een iemand wil liefde, iemand wil zijn problemen oplossen, iemand wil zijn familie herenigen. Maar de extra urgentie is, het moet snel gebeuren, want anders zitten we verdorie alleen met een pizza thuis.
Ja, dat
op kerst.
Moment van 24 december, kerstavond, daar werk je naartoe, zeg maar. Dat moet een perfect moment zijn. Daar mag niks misgaan.
Je had eigenlijk van elke grote film een kerstfilm kunnen maken. Van veel films twijfel je ook, was dat eigenlijk wel een kerstfilm? Mijn ultieme kerstfilm is Sissy.
Hoe bedoel je, had van elke grote film een kerstfilm?
Bijvoorbeeld E.T. of zo. Dan kan je, je zeggen van E.T. moet nog voor de kerst weer op zijn buitenaardse planeet zijn.
Ja, want daar vieren ze ook kerst.
Ja, ervan uitgaand. Wat toch een heel christelijke gedachte is, dat ze daar ook gewoon kerst vieren.
Ja, precies. Dus de kerst leent zich eigenlijk altijd, of in ieder geval dat moment van familie samen zijn. Alles komt samen met kerst. Het hele idee van het leven.
Het leven moet deugen,
wat je
want
moet
het
delen.
Is kerst.
Ja, precies.
Nou, Sissy wordt elke kerst uitgezonden. En ik kijk Sissy ook eigenlijk, als ik de kans krijg, altijd.
Drie, of hoeveel zijn het er?
Drie delen zijn het.
Ja.
Het eerste deel is de mooiste meteen. En ja, het is een mierzoet kostuumdrama.
Heeft niks met kerst te maken.
Helemaal niks met kerst te maken.
Waarom
nee.
wordt het dan toch altijd uitgezonden met kerst?
Dat is maar een raadsel, eerlijk gezegd. Maar het heeft natuurlijk wel iets. Mensen zijn mooi gekleed. Het zijn mooie entourages, er zijn veel diners.
Maar The Crown is ook nu in december op Netflix gezet.
Heeft ook niks met kerst te maken.
Maar toch heb ik er wel een soort, ik snap het ergens wel. Dat gevoel van rijkdom, toch ook drama in de familie. Dat vind ik persoonlijk ook de leukste dingen aan The Crown dan. En ook bij Sissy. Het is niet het politieke verhaal, ja ook. Maar vooral dat persoonlijk leed. Die familie die het allemaal niet kan bolwerken.
Eigenlijk het klassieke drama van gearrangeerde liefde versus ware liefde.
Ja.
De verboden liefde die dan, nou ja.
En de intrinsieke eenzaamheid.
Maar weet je wat eigenlijk de ultieme moderne klassieker van de kerstfilm is? Dat is Love Actually. Uit 2003.
Ja.
Britse film. Iedereen heeft hem gezien. Romantische komedie. Volgens alle wetten van de romantische komedie. Ik dacht, Maartje verwacht dat ik nu kom met een film met Jeanne Moreau of zoiets. Een film noir.
Ja, want we hadden bedacht dat we allebei onze favoriete kerstfilms zouden doen.
En God allemachtig.
Ik dacht, er komt een moeilijk Franse titel en een film waar ik nog nooit van heb gehoord. En waar ik me een beetje voor schaam dat ik die helemaal niet heb gezien.
Maar wist je
maar
dat?
Maar je kwam met Love Actually.
Jeanne Moreau zit in Love Actually. en dit is iets, dit is echt een verborgen detail. Want op een zeker ogenblik komt een van de personages aan op de luchthaven in Marseille. Dit is zo'n typische romcom scène dat iedereen moet rennen om op tijd bij die liefde te zijn.
Dit is het moment, best wel laat in de film, dat Colin Firth toch besluit zijn serveerster in Portugal op te zoeken.
Uit Portugal in Zuid-Frankrijk en hij landt op Marseille.
Oh, het
en dan,
is in het begin.
En dan aan het eind. En dan heeft hij, in al zijn Britse gemanierdheid, geeft hij een taxi weg. Van gaat u maar eerst, mevrouw. En zodra ze dan wegrijdt, dan vervloekt hij zichzelf dat hij toch die haast niet vast heeft gehouden.
Maar dat was Jeanne
Moreau. En dat was Jeanne Moreau. De vrouw die hij laat voorgaan, dat is dan Jeanne Moreau. En
waarom, hoe kan het zijn dat ik deze film 16 keer heb gezien en nog nooit Jeanne Moreau erin heb herkend? Is dat
Het is een grapje van de filmmakers. Het is een heel klein detail, maar zo zitten er meer kleine details in. Wist je trouwens dat het Amerikaanse radioprogramma This American Life, die zoeken verhalen van luisteraars, die hebben wel eens gevraagd. Je ziet in elke romcom iedereen rennen voor een vliegtuig of op het laatste moment bij die liefde willen zijn.
Ja, terug naar de gate.
Ze vroegen luisteraars, wie heeft er wel eens echt moeten rennen in de liefde? Dat vond ik zo'n briljante vraag. Er kwamen allemaal verhalen. Van hoe vaak gebeurt het nou dat je echt een sprint moet trekken om op tijd te zijn om toch nog te zeggen voor iemand weggaat.
Ja, maar want ik in hou die andere je. Film van Richard Curtis, Notting Hill, heb je ook zo'n. Daar lijkt het ook op aan te komen van je hebt één moment waarop je nog kan spreken alsof die persoon nadat hij die vliegtuig heeft genomen ophoudt te bestaan.
Ja, en dat zit in al die romcoms. In Manhattan van Woody Allen loopt het verkeerd af. En dan rent hij. En dan komt hij aan en dan zegt hij, ja, nu is het te laat.
Ja maar misschien is het ook... Zitten. Want 24 december wordt 25 december. En dat wordt 26 december. En dan is het te laat.
Dan ben je te laat. Dus dat is ook in de kerstfilm een vaste waarde.
Wat soms ook wel grappig is eigenlijk dat juist veel relaties niet beginnen met kerst, maar juist eindigen met kerst.
Een paar weken later toch? Je verzamelt alle moed om de kerst door te komen. Ja. En dan even later dan is het...
Maar goed, in de film is natuurlijk alles mooier.
Love Actually, de traditionele kerstfilm. Je hebt er vele mooie, weet je wel, White Christmas van Bing Crosby. Die was al prachtig. Ja. Daar zitten al die ingrediënten al in. De romcom, je noemde al Notting Hill van dezelfde scenario schrijver. Was natuurlijk ook een ontzettend leuke film. En dan had je al de kaleidoscopische vertelling, of hoe noem je dat? Met
de negen
verhalen die uiteindelijk bij elkaar komen. Dat element hebben ze toegevoegd.
Ja.
En die film was extreem succesvol. En wat erna gebeurd is, met name ook in Nederland, is er zijn zoveel imitaties gekomen.
Waarbij Alles is Liefde nog wel een goede imitatie was.
Ja, maar eigenlijk heeft de Nederlandse film is opgehouden te bestaan. Ik bedoel, in Denemarken worden nog steeds prachtige films gemaakt, een vergelijkbaar land.
Ja, nou, dat is natuurlijk niet helemaal. Er worden in Nederland ook wel goede films gemaakt. Maar wel ook heel veel romcoms.
Er is heel veel talent in Nederland. Heel veel goede acteurs, heel veel goede makers. Maar er is ineens bij de geldverstrekkers een enorme behoefte gekomen aan nog een keer Alles is Liefde. Ja. Dus eigenlijk nog een keer Love Actually. Dus je zou met enige mate van chargering kunnen zeggen dat deze fantastische Britse film de Nederlandse cinema heeft omgelegd.
Ja.
Nou, ze rollen van de band als conserve.
Ja, en terwijl het er niet normaal moeilijk is om een goede romcom te maken, en al helemaal één waarbij er negen verhalen door elkaar lopen. Dus het gevaar dat je 9 of 12 of weet ik hoeveel oppervlakkige personages hebt, ligt natuurlijk enorm op de loer. En het knappe is bij Love Actually dat iedereen wel een soort afgerond, ja, niet helemaal natuurlijk, maar redelijk, je houdt wel allemaal van die mensen. Je wil wel dat ze... Je bent erbij, zeg maar.
Ja, en niet alles komt goed. Ik had wel, toen ik hem terugkeek, want ik dacht, het is nou leuk om na inmiddels ook alweer 17 jaar die film weer te zien. Hij is in sommige opzichten gedateerd. Er zitten een aantal MeToo-momenten in die je nu niet meer zo zou doen.
Ja.
Er zit ook een bepaalde harde humor in die je nu misschien achterwege zou laten. Wat wel heel leuk is, is dat de film heel divers is op een heel natuurlijke manier. Mensen van alle kleuren en gezinten komen erin voor. En dat is allemaal helemaal niet
dat
heel benadrukt.
Opkomt,
precies.
Ja. Maar toch kleine elementjes van gedateerdheid zaten erin.
Ja, toch. Je ziet toch, hé, dat is eigenlijk al een hele andere tijd dan 2003.
Waarbij dat niet was, is.
Ja, daar gaan we. Wat jij nam mee, toch ook echt een grote klassieker. 2 jaar eerder.
Amélie Poulain.
La fabuleux destin de Amélie Poulain.
Niet officieel geen kerstfilm. Maar wel met de kerstgedachte. Van een vrouw die een ongelukkige jeugd heeft. En het speelt zich af rond de tijd dat Lady Di overlijdt. 1997. En allerlei gebeurtenissen leiden ertoe dat zij besluit haar leven in te richten door mensen op kleine manieren gelukkig te maken. En dat is voor, naar mijn idee, de ultieme kerstgedachte. Decembergedachte.
Het was niet letterlijk een kerstfilm, maar hij is eigenlijk elke kerst wel ergens weer
Ja, het komt ook heel erg door de warme kleuren in die film. Het is heel rood-groenachtig. En sowieso ook het beeld dat in die film wordt neergezet van Parijs is natuurlijk een beeld dat, nou ja, totaal niet bestaat. Behalve, denk ik altijd, in het hoofd van Amerikaanse toeristen. En misschien ook wel Nederlandse toeristen. Of in ieder geval had Parijs zoals je dat...
Parijs zoals je zou willen dat het zou zijn. Parijs, dat ja, waar we allemaal toch...
Parijs zoals je het zou zijn als je alle verhalen zou geloven. Dat is het misschien.
Je had vrij kort daarvoor een film die ik op de een of andere manier er altijd mee associeer. Dat is, ook zo'n zin waar je in het Frans altijd mee de mist in gaat. Chacun cherche son chat. Dan is iemand zijn kat kwijt en de hele buurt helpt zoeken. En dat is dan ergens op Montmartre of zoiets. Waar dan heel Parijs op zijn allercharmantst aan het werk gaat. En die sfeer lijkt een beetje op Amélie Poulain. En het is volgens mij dezelfde regisseur die Delicatessen maakte.
Ja, die van Amélie. Maar niet van die Jacques.
Nee, die niet.
Daar ga ik er mis mee met die.
Is die nog actueel, Amélie Poulain?
Nou, volgens mij is die nooit echt actueel geweest. En is dat meteen het...
Gewoon een film die altijd goed blijft.
Ja, is dat meteen het goede daaraan, zeg maar. Dus het gaat niet over iets heel acuut of zo. Het gaat meer over hoe mensen soms niet gezien worden. En Amélie is natuurlijk iemand die durft zichzelf niet te laten zien. En ze wordt verliefd op een jongen en ze vindt een fotoboek. En normaal gesproken zou je dan denken, nou, 1 en 1 is 2. Je brengt dat fotoboek terug. En dan probeer je een soort via lichamelijke communicatie over te brengen. Dat je die persoon leuk vindt. Maar Amélie doet het met een mega omslachtige spel van waarbij die overal langs door Montmartre heen moet. En dat is ook iets wat van altijd is. De lieve, schattige meisje dat gezien wil worden.
Wat is er eigenlijk geworden van Audrey Tautou? Dat was ineens de grootste ster van de Franse cinema.
Ja, want Harvey Weinstein dacht destijds, ah, hier zie ik wat in. Nou, dat is niet altijd goed nieuws. Maar wel toen, als het gaat om dat je film gezien wordt. Dus die heeft het in Amerika heel groot neergezet. En ook Audrey Tautou zou een soort van nieuwe Juliette Binoche kunnen worden. En alleen daar had zij zelf niet zoveel zin in. Dus ik heb haar een keer geïnterviewd. En dat heb ik laatst teruggeluisterd. En toen, dat was best wel moeizaam, omdat haar Engels super slecht was. En mijn Frans is gewoon niet goed genoeg om daar... Ik kan heel goed de eerste zin dan zeggen. En dan geeft iemand antwoord en dan ben ik meteen in een bos. Dus ik had het in het Engels gedaan, maar haar Engels is gewoon niet zo heel erg goed ook. En ze heeft ook nooit die ambitie gehad om Hollywood in te duiken. En ze is gewoon een heel iemand die helemaal niet graag over de privé en zo praat. Dus ja, ze is gewoon films blijven maken. En verder doet ze ook heel weinig aan publiciteit. En niemand weet of ze getrouwd is of met wie dan. Of dat ze überhaupt, wat ze allemaal doet, dat weet niemand.
Maar Coco Avant Chanel was wel een groot succes.
Ja, dus ze blijft ook wel films maken. Alleen ze heeft gewoon niet zo'n zin in een enorme carrière in het buitenland. Gewoon een Frans.
Niet geselecteerd voor het festival in Cannes destijds. Piquant detail.
Ja.
Die vonden het maar niks.
Dat waren sowieso. Want ik heb een aantal critici die ik dan altijd graag volg onder The Guardian. En die vonden dat allemaal, die vonden het te zoet en te ongeloofwaardig. Tegelijkertijd was het jaar dat hij in Cannes zou kunnen draaien, was Moulin Rouge, de openingsfilm, waarvan je ook zou kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk een en al spektakel en veel groter gebrachte emoties dan de werkelijkheid was. En die was dan wel geselecteerd. Maar uiteindelijk hebben ze de film vrij vlot daarna uitgebracht. En er was natuurlijk een gigantisch succes in Frankrijk. Waardoor ze alsnog een soort winst hebben gehaald.
Ja, de Franse cinema levert nog aan de lopende band grote internationale klassiekers af. Het is natuurlijk wel een veel groter land dan Nederland. Ja. Maar de crisis die in sommige Europese landen woedt in de filmsector, die is daar zeker niet aan de hand.
Goed filmland.
Goed filmland nog steeds. Echt een kerstfilm is Edward Scissorhands. Uit 1990 komt hij, Tim Burton.
Ja.
Had daarvoor groot succes met Batman, deel 2. Dat had hem geld opgeleverd en daardoor kon hij eindelijk de film maken die hij altijd al wilde maken. Op basis van een kindertekening, een soort fantasie uit zijn jeugd van een man die geen handen maar scharen had.
Ja.
En ja, die komt dan in het dorp, want hij woont ergens boven. En dan gaat natuurlijk alles mis.
Ja.
We gaan even luisteren naar een klein fragmentje.
Now you've done it.
It's just a scratch, Jim. Really, it's okay.
Stay back. No, okay, touch again and I'll kill you.
No, it's no big deal. It's just
call a doctor. He's cured, Kim.
No, wait.
Stay away from her, okay? I mean it. You can't touch anything without destroying it. Who the hell do you think you are? You've been hanging around here anyway, huh?
Ja, hij snijdt de hele tijd per ongeluk zichzelf, anderen. Iedereen zit onder de littekens, want het is gewoon onhandig. Als je iemand een hand wil geven,
ja, en je hebt scharen. Ja.
Hechtscharen, het zijn ook echt forse scharen. Deze film is zo charmant nog steeds. Hij is zo ontzettend leuk en origineel. En het is een film die gaat over de buitenstaander, over inclusiviteit, over mensen accepteren, over de zondebok die je zoekt.
En ook een klein beetje over perfect, want Edward, als hij die scissorhands niet had gehad, was hij de perfecte mens geweest.
Vriendelijk, mooi.
Ja.
Een prachtige rol voor Johnny Depp.
Dat was de eerste keer, hè?
Dat zij samenwerkten.
Ja.
Johnny Depp die heeft al in een interview gezegd dat het voor hem een grote kans was om een bepaald imago waar hij niks van had af te schudden. Omdat hij vaak voor heel andere films werd gevraagd. En hij vond het wel leuk om een keer iets meer absurds, meer duister te maken.
Om de artistieke kant van zijn kwaliteiten te laten zien.
Ja, en dat is zeker gelukt. En daarna ook in menige film.
Misschien een beetje doorgeschoten?
Weet ik niet. Ik vind het een fenomenale acteur.
Ja.
Johnny Depp en Tim Burton een briljant filmmaker. Toch?
Ja, is het wel. Maar het is wel moeilijk als je hem nu in de andere kant op, als je hem nu in een serieuze film ziet, denk je wel wanneer komt er iets geks of gaat hij zuipen en wordt hij een soort
Ja, precies. Ja, hij is misschien heeft hij die duistere kant iets te veel ontwikkeld.
Ja, maar deze film is ook echt een kerstfilm,
het
toch?
Het is echt een kerstfilm. Het is ook kerst in dat stadje. Het sneeuwt ook de hele tijd. En alles moet ook soort van goed komen voor de kerst.
Ja.
Dus dit is echt een
Dit is wat je eerder al zei. Hierbij moet het gaan om
We hebben een deadline. Ja. Het moet nog even goed komen. En dan heb jij nog meegenomen een film die ook vaak vertoond wordt, maar meer in de bioscopen nog een keer wordt herhaald rond kerst. Dat is met een soort ironie.
Ja.
Terwijl het eigenlijk een paasfilm is.
Ja, het is zeker een paasfilm. Life of Brian.
Ja, dat is een geweldige film nog steeds.
Ja, toch vind ik het ook wel fijn om een film met kerst te kijken. Maar er komt misschien ook, ja, ik ga nu een heel verschrikkelijke brug maken, waardoor het net lijkt alsof we hem als kerst als decemberfilm kunnen verkopen. Maar dat is niet. Maar hij is 40 jaar geleden gemaakt, precies. Dus je zou het kunnen zien als de geboorte van Brian.
Oh, ja.
Ja, toch?
Zullen we luisteren naar een fragment hieruit?
Ja.
I've got one or two things to say.
Tell us
one of them. Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourselves. You're all individuals.
Yes, we're all individuals.
You're all different.
Yes, we are all different.
I'm not.
We're all individuals. We're all different. En iemand roept, I'm not. Het is ook pikant, want dit is natuurlijk ook een beetje het verhaal van Jezus Christus. Die,
ja.
Die waar iets van geworden is wat hij zelf waarschijnlijk niet voor ogen had. Voor zover we dat ooit kunnen weten natuurlijk. Wie de historische Jezus was, wat er klopt van de overlevering, et cetera.
Word je wakker en denk je, ik word de Messias. Ja, ik wel. Maar het lukt dan vervolgens niet.
Nee, maar de ware Jezus, ja, dat is een discussie die al twee millennia woedt.
Maar toen Monty Python deze film ging maken, dat begon eigenlijk als een soort grapje tijdens een persbijeenkomst na de Holy Grail hadden ze gemaakt. Toen vroeg iemand, wat komt hierna, na de Holy Grail? Dat ging over Arthur en de Ronde Tafel. En toen grapte Eric Idle, oh, we gaan een film maken over Jesus Christ. En toen hebben ze daarna over gepraat. En toen dachten ze, ja, er is eigenlijk helemaal geen grappige film over Jezus. Dus toen gingen ze een beetje brainstormen. En zoals volgens mij John Cleese later vertelde... Dat ze bedachten dat ze doken in het leven van Jezus. En dachten, ja, het is eigenlijk te perfect. Hier valt geen leuke film van te maken. Want het is helemaal... Ja, dat zou een heel dat zou geen goed karakter zijn. En toen hadden ze bedacht dat ze, dat ze dan op iemand anders gingen focussen. En dat was dan Brian. En in eerste instantie dachten ze dat het een 13e apostel zou kunnen zijn... die de hele tijd achter de feiten aanliep en te laat was... waardoor hij alle wonderen miste. Maar dat vonden ze toch nog een beetje lastig. Toen hebben ze er uiteindelijk een totaal losstaand figuur van gemaakt. Gewoon een man, Brian, die toevallig opgroeit... precies hetzelfde gebied als Jezus Christus... maar die per ongeluk wordt aangezien... voor de Messias, terwijl hij het niet is. Jezus zit wel in de film. Die gaat op een gegeven moment preken. En dan staat Brian helemaal achteraan met een groepje mensen. En ze kunnen het niet verstaan. En zijn moeder, die wordt gespeeld door een van de andere Monty Pythons. Die ook, volgens mij is dat ook de regisseur. Die schreef dan ook Speak Up. En... Maar daar focust, die bestaat, die figuur. Maar het gaat echt over het leven van Brian. En hoe hij per ongeluk wordt aangezien voor de verlosser. En dat helemaal niet wil.
Het is vaak aangehaald, deze film. Zou dat nu nog gemaakt kunnen worden? Er was destijds al 40 jaar geleden veel ophef over.
Super veel ophef.
Demonstraties, mensen waren woedend.
Ja.
Maar het liep niet uit de hand.
Nee, omdat die film dus... Omdat de film uiteindelijk niet... ze konden de hele tijd zeggen... Ja, maar het gaat niet over Jezus. Het gaat over een andere figuur. En wat meer belachelijk wordt gemaakt... Wat je ook hoorde in het fragment... Is niet Jezus en zijn leven... Maar de gelovigen die snakken naar iemand... Die hun gaat vertellen wat ze moeten doen.
De essentie van religie veel meer, ja. Uiteindelijk.
Ja, wat alsnog als blasfemie kan worden gezien. Maar dat gaat niet over de... Over de Bijbel of wat dan ook.
Er zijn heel veel films gemaakt die wel over Jezus gaan. En dat zijn vaak, een beetje draken.
Ja, die Jesus Christ Superstar.
Ja, bijvoorbeeld. Of de Passion nog wat. Of weet je wat, zijn vaak toch een beetje...
Ja, als je Jezus eer aan wil doen... dan wordt het natuurlijk een hele halleluja film. Wat misschien mooi kan zijn... maar wat misschien minder interessant is... om als filmmaker iets mee te doen.
Zo heb ik het altijd gezien. En deze film die blijft onvoorstelbaar grappig. En onvoorstelbaar geestig en origineel.
Ja, er zitten ook zoveel grappige fragmenten in. Ook over What Have the Romans Ever Done For Us. Dat soort fragmenten zijn allemaal één voor één hilarisch.
Een hilarische film.
En hij staat op Netflix.
Hij staat gewoon op Netflix. Ja, nou, dan dus weten we wat, gewoon... wat we gaan doen terwijl de kalkoen aanbrandt dit jaar.
Ja.
Maartje, dankjewel voor deze kerstspecial van Radio Cinema. En volgende week in Radio Cinema, dan wordt het een belangrijk moment. Dan kiezen we de beste films van 2019.
Tot dan.